We gaan een zegen vragen over het woord. Ik wil u vragen om uw hart te openen. De Heer was hier, hij is hier. En hij gaat nog veel meer doen. Amen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor uw liefde, voor uw genade en trouw. Heer, dank u wel voor Timon, Heer, die uw woord mag doorgeven deze morgen, Heer. Heer, en ik bid u, Heer, om uw zegen over het woord, Heer. Heer, voor Timon, Heer, dat hij in vrijmoedigheid zal spreken. Voor ons, Heer, dat we het zullen erkennen, Heer, en herkennen, Heer, en opnemen in ons hart, Heer, als uw woord, Heer. En wij prijzen u, Heer, voor wat u gaat doen deze morgen. Amen.
Amen. Amen. Goedemorgen. U mag opzoeken Romeinen hoofdstuk 5. Dan ga ik 2 versen uitlezen. En daarna 1 vers uit Hebreeën hoofdstuk 12, namelijk vers 14. En terwijl u dat opzoekt, Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 en 2, zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben hier 1 keer eerder geweest, vorig jaar. Mijn naam is Timon Kits, maar dat heeft u waarschijnlijk al gelezen. Ik kom uit Dordrecht. Ik ben getrouwd met Jessica. We hebben 2 kinderen, een jongen en een meisje. Een meisje van 4, een jongetje van 2. De derde is op komst. Bedankt. Ik werk 2 dagen in de week als godsdienstleraar op een school in Papendrecht. En 3 dagen in de week voor de evangelische gemeente Jozua in Dordrecht. En mijn vrouw en kinderen die zitten daar vanmorgen. Dus ik ben alleen. En dat heeft met name te maken met de afstand. Als wij meestal aankomen, dan zijn de kinderen al afgepeigerd. En ze vinden het ook ontzettend leuk bij de eigen kinderkerk, bij de eigen zondagschool. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat in het lokaal waar mijn zoontje altijd naartoe gaat, daar hebben ze een glijbaan. Dus het is de glijbaankerk, inderdaad. In Romeinen hoofdstuk 5, en ik lees het uit de Bijbel in de gewone taal, daar staat: God ziet ons dus als goede mensen, omdat we geloven. Wij waren vijanden van God, maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. Op dat vertrouwen mogen we trots zijn. En in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14 staat: probeer met iedereen in vrede te leven en zorg dat je van binnen rein bent. Anders zul je God, de Heer, nooit zien. Het onderwerp waar ik vanmorgen over ga spreken is vrede met God en vrede met mensen. En als we het dan hebben over vrede, het tegenovergestelde van vrede is ruzie. En ruzie is iets waar we allemaal groot mee geworden zijn. Is er hier iemand die nog nooit ruzie heeft gehad? Nee, hè? Ik had net al verteld, ik heb 2 kinderen van 4 en 2. En ik vind het ongelooflijk knap hoe zij, zonder dat we ze dat aanleren, uit zichzelf een soort natuurtalent ruzie kunnen maken met elkaar. Dan is mijn dochter een toren aan het bouwen en dan schopt mijn zoontje hem om. En dan geeft zij hem een duw, zodat hij omvalt. En dan hebben ze ruzie en dan schreeuwen ze naar elkaar. En of ze gaan gillen. En dan kijken wij ernaar en dan denken we, huh? Hebben wij ze dat geleerd? Maar ruzie maken is een natuurtalent van mensen. Dat kunnen wij allemaal. Als je mensen bij elkaar zet, dan is het gewoon wachten totdat de eerste ruzie ontstaat. Wij mensen zijn ontzettend goed in ruzie maken. En ik heb even in de dikke vandalen opgezocht wat ruzie maken eigenlijk betekent. En de eerste betekenis is een verschil van mening hebben. Nou, onze mening geven, dat kunnen wij Nederlanders heel erg goed. Want daar heeft natuurlijk iedereen recht op. Je mening geven. Ik vind eigenlijk dat je een lompe hork bent. Maar ja, dat is mijn mening. Ik had een keer een gesprek opgevangen. Waarin iemand een ander tegenkwam die die jaren niet had gezien. En hij zei: zo, hé, hey, goed je te zien, joh. Goh, wat ben je pafferig geworden, zeg. Je mening geven. Als je maar je mening geeft. Maar het probleem met ruzie is dat er twee meningen botsen met elkaar. En een verschil van mening is nog geen ruzie. Ik heb met mijn vrouw heel vaak een verschil van mening, maar dat is niet altijd een ruzie. Maar een ruzie is wanneer een verschil van mening uit de hand loopt en twee partijen zo boos worden op elkaar dat het escaleert. Ruzie is een meningsverschil dat uit de hand loopt. En dan vervolgens komt er een boosheid in je naar boven en dan ga je met je woorden die ander pijn doen. Dan ga je die ander beledigen, ga je lelijke dingen zeggen. En dan ben je er eigenlijk op gericht om met jouw woede die ander te beschadigen. Ruzie is best gevaarlijk. En een ruzie dat begint als een verschil van mening, kan uiteindelijk zo escaleren met woorden dat de relatie kapot gaat. Want zodra je met je woorden die ander gaat beschadigen, treedt er direct relatieverlies op. En dat gebeurt in kindervriendschappen. Heel veel kinderen die met elkaar spelen, kunnen dan opeens zo'n ruzie krijgen dat ze elkaar voor alles en nog wat uitmaken. Woorden waarvan je denkt, waar heb je die geleerd op die leeftijd? Maar dat kan ook in volwassen vriendschappen. En misschien heb je het wel een keer meegemaakt dat je met iemand heel goed bevriend bent geweest. Dikke maatjes, boezemvriendinnen. En dat er ergens een conflict over is gekomen. Een meningsverschil wat een ruzie werd. En die hele vriendschap is eraan kapot gegaan. Ruzies maken relaties kapot. En ruzies kunnen zelfs huwelijken kapot maken. Omdat je zo als vijanden tegenover elkaar komt te staan. Dat je het niet meer met elkaar uithoudt. Omdat je elkaar telkens zo ontzettend pijn doet. En misschien zijn er mensen die dat ook meegemaakt hebben. Dat ruzies zo escaleren en voor zo'n onveilige situatie zorgen in huis. Dat het huwelijk kapot gaat. Ruzies. De tweede betekenis in de dikke van Dalen is een slaande ruzie. Er staat als eerste verschil van mening en daarna staat er een slaande ruzie. Wij kunnen met onze woorden mensen pijn doen, maar soms worden we zo boos om wat tegen ons wordt gezegd, zijn we zo uit op onze gelijk, zijn we zo verongelijkt en verbolgen, dat we fysiek reageren. En je ziet het bij kinderen, eerst spelen ze, daarna krijgen ze ruzie met elkaar. En dat kan al heel snel van woorden overgaan in spugen, schoppen en slaan. Tenminste, bij mij thuis wel. Maar ook bij volwassenen kan het zo gaan. Dat een ruzie zo escaleert, dat op een gegeven moment de woorden niet meer toereikend zijn om de ander te beschadigen. En dat er met de vuist uitgehaald wordt of dat er geschopt wordt. En dat komt ook in huwelijken voor. Dat man en vrouw werkelijk elkaar te lijf gaan. En soms kan die boosheid en kan die ruzie zo escaleren. Kan je zo boos op die ander worden. Dat je op een moment iets doet waar je later ongelooflijk spijt van krijgt. Dat je opeens uithaalt en denkt, wat doe ik nu? Waarom doe ik dit? Ik had mezelf niet onder controle. Of dat er een opwelling is waarin je ander zo hard raakt dat die ander letsel krijgt of zelfs sterft. Er zitten duizenden mannen in de gevangenis die in een vlaag van verstandsverbijstering, toen ze een waas voor de ogen kregen en zo boos werden, uitgehaald hebben naar iemand en een ander letsel hebben toegebracht of zelfs de ander hebben doodgeslagen. Heel veel mensen zitten in de gevangenis met spijt over dat ene moment waarin die boosheid en die ruzie zo escaleerde dat ze zichzelf volledig niet meer onder controle hadden. Uiteindelijk brengen de ergste ruzies dood voort. Dood in relaties, dood in huwelijken en soms zelfs fysieke dood wanneer het helemaal escaleert en iemand zichzelf helemaal kwijtraakt in zijn boosheid. Wij zijn eigenlijk als mensen kleine vulkaantjes. En het kan jaren rustig zijn, want een vulkaan kan slapen. Maar als wij ergens geraakt worden in onze ziel, dan kan er toch een lava van boosheid naar boven komen. En daarom zie je dat soms huwelijken jarenlang ogenschijnlijk goed gaan. En dan gebeurt er iets en het escaleert. En binnen een paar maanden komt er zoveel vervreemding dat het huwelijk gesloopt wordt. Ruzie en boosheid. Vulkaantjes. Boosheid die zo naar boven komt dat de ander die ons pijn heeft gedaan beschadigd moet worden. En let op. Hoe dieper die ander ons weet te raken. Hoe pijnlijker de wond is die de ander ons toebrengt. Des te meer lava en kolkende woede er in ons zit wat naar buiten komt. Of niet? Want heel veel mensen hebben die woede en die lava. En zijn er tegelijkertijd bang voor. En wat gebeurt er dan? Die lava die explodeert. Niet naar buiten, maar implodeert naar binnen. En vervolgens ga je alles wat gericht is op die ander, richten op jezelf. Boosheid, teleurstelling, dan krijg je zelfhaat. En dat is eigenlijk gewoon de boosheid die bedoeld is voor een ander, die op jezelf neerkomt. De lava die je eigen ziel verwondt. Wij mensen zijn allemaal kolkende vulkaantjes. We weten allemaal wat de gevolgen zijn van ruzies. En van boosheid. Kapotte vriendschappen. Kapotte huwelijken. Gemeentes die splitsen. En zelfs op groot nationaal niveau kan een ruzie uitmonden in een oorlog waar honderden duizenden doden bij vallen. En je zou toch zeggen, als we dat allemaal weten, waarom doen we dat dan? Waarom gaan we daar dan mee door? Waarom blijven we ruzie maken met elkaar? En het antwoord is dat we die vulkaan in onszelf niet onder controle kunnen houden. Die boosheid, die opstandigheid, dat eigen gelijk willen hebben. Op de teentjes getrapt worden. Het zit in ons. Wij zijn allemaal kleine vulkaantjes. En bij de een zijn de uitbarstingen nog behoorlijk netjes. En bij de ander is het echt als een letterlijke vulkaanuitbarsting. Er zitten gradaties, natuurlijk. Er zitten gradaties in ruzies. Er zitten gradaties in woedeuitbarstingen. Maar het zit in ons. En wij hebben het zelf niet onder controle. En weet je hoe dat komt? Het heeft te maken met de allereerste ruzie. Waar alle ruzies uit zijn voortgekomen. De bron van alle ruzies. Zijn begonnen in het paradijs. En dat is de ruzie tussen hemel en aarde. De ruzie die is ontstaan tussen God en mens. Want toen God de mens had gemaakt, had hij de mens niet gemaakt als een vulkaan die elk moment moest komen kunnen uitbarsten. Maar als een kind dat in vrede leeft met God en met mensen, met zijn vader en met zijn broers en zussen. En Adam en Eva leefden in volkomen harmonie met elkaar. Geen onvertogen woord viel er in het paradijs. Totdat de grote ruziestoker kwam. De slang. Weet je wat hij deed? Hij wekte een verongelijkt gevoel op bij Eva. Die boom. Mag je daar niet van eten? Shhh. Echt waar? Mag je daar niet van eten? Heeft God dat gezegd? Dat als je van die boom eet dat je zal sterven? God liegt. Hij houdt iets voor je achter. Hij ontneemt jou iets waar jij recht op hebt. En als jij wel van die vrucht eet, dan lacht het geluk je toe. En dan staat God in zijn hemd. Want jij bent voor je eigen recht opgekomen. En dat is wat Adam en Eva deden. En dat is wat elk mens tot op de dag van vandaag doet. Het is de leugen van de slang die als een grammofoonplaat elke dag herhaald wordt. Als je ruzie zoekt met God, als je zijn geboden overtreedt, als je hem negeert en doet alsof hij dood is, dan heb je een gelukkig leven. En weet je wat er gebeurde? Op het moment dat Adam en Eva van die vrucht aten, begon er een vulkaan in hun binnenste te borrelen. Een vulkaan, wat de Bijbel zonde noemt, van boosheid, van opstandigheid, van verongelijkheid. En toen God dat zag, moest hij Adam en Eva wel uit het paradijs zetten. Want hij wilde niet dat die vulkaan tot uitbarsting kwam in zijn paradijs en alles daar verwoestte. Want de mens had zichzelf niet meer in de hand. En je ziet het bij Kaïn en Abel, de eerste zonen op aarde. Kaïn wordt boos, verongelijkt, omdat zijn offer door God niet wordt aanvaard. En dat van zijn broer Abel wel. En dan probeert God hem te waarschuwen. Abel is je broer. Kaïn, kijk uit. En Kaïn draait zich om. En laat die woede volledig tot uitbarsting komen. En slaat zijn eigen broer dood. De eerste uitbarsting van een vulkaan hier op aarde. Van woede. Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. Hij had zichzelf niet in de hand. Terwijl God hem nog zo gewaarschuwd had. En dat verhaal is het verhaal van de geschiedenis van de mensen. Zo gaat het elke dag opnieuw. God waarschuwt ons met zijn geboden. God waarschuwt ons met goede wetten. Met goede regels. Om op een goede manier met elkaar om te gaan. Om in liefde met elkaar te leven. En telkens als wij het proberen, merken we dat die vulkaan in ons sterker is. En gaat het mis. Zo ging het mis met Israël. En zo gaat het ook mis met ons. We zijn allemaal kleine vulkaantjes. En daarom is er ook een scheiding tussen hemel en aarde. Want God wil niet dat onze vulkaantjes tot uitbarsting komen en alles verwoesten in de hemel. Nou, dat is een behoorlijk treurig verhaal. Maar weet u wat God deed? Weet u wel hoe goed God is? Hoe genadig God is? Hoe liefdevol God is? Hij zag alle ellende die wij hier aanrichten. Hij zag hoe wij elkaar te lijf gingen. Hij zag hoe we elkaar beschadigden met onze woorden. En hij zag hoe we onze vuist naar de hemel hieven. En hem uitdaagden. En hij stuurde zijn zoon. Jezus Christus, zijn allerliefste zoon. Zijn enige zoon. De schat van de hemel waar we net over gezongen hebben. En die stuurde hij naar een gevaarlijk vulkanenlandschap. Naar mensen die elk moment tegen hem konden uitbarsten van woede. En Jezus was volledig goed. Volledig genadig. Volledig rustig. Had zichzelf in toom door de Heilige Geest. En sprak woorden van waarheid. Woorden van liefde. Genas mensen. Bevrijde mensen. Alles wat hij deed was goed. En in Jezus is de boosheid van ons mensen pas echt zichtbaar geworden. Want ondanks dat hij zo goed was, zo liefdevol en zo genadig, hebben wij mensen hem gehaat. Kwam er zoveel boosheid naar Jezus toe. Kwamen er zoveel kleine vulkaantjes bij elkaar. Dat we hem hebben gepakt. Gearresteerd. Gepest. Met onze woorden pijn hebben gedaan. Geslagen. Gegezeld. Een doornenkroon op zijn hoofd hebben gezet om te vernederen. Het mooiste wat de hemel gaf. En zo buldert de aarde ertegen. En zelfs naakt hebben wij hem aan een kruis gehangen. Dat is onze vijandschap naar God. God gaf het allerbeste wat hij had. En wij gingen volledig tegen tekeer. Dat hebben wij mensen gedaan. En toen Jezus daar hing. En alle woede van de mensen, al die vulkanen op hem gelegd werden, deed de hemel helemaal niets. De Vader nam Jezus niet in bescherming en liet de aarde helemaal uitrazen. En alle zonde en alle rotzooi kwam op dat moment op Jezus terecht. Weet u waarom? Om ervoor te zorgen dat de ruzie tussen hemel en aarde hersteld kon worden. En daarom moest er iets aan die lava in ons gedaan worden. En toen Jezus stierf, droeg hij onze zonde, droeg hij onze lava. En stierf hij aan de gevolgen van onze boosheid en woede. Naar God en naar elkaar. Maar na 3 dagen stond Jezus Christus op uit de dood. En weet je wat de hemel daarmee liet zien? De liefde van God is sterker dan de boosheid van de wereld. En de Zoon van God is sterker dan de dood. En de macht van degene die de dood in controle had, de duivel zelf, is volledig verbroken. De ruziestoker is in zijn hemd gezet door de liefde van God die gekozen heeft voor ons mensen, ondanks dat wij tegen hem hebben gekozen. Dat is onze God. Dat heeft God eraan gedaan om de ruzie tussen de hemel en de aarde te herstellen. Dat heeft onze God gedaan om ervoor te zorgen dat wij met hem in het reine kunnen komen. Dat ons hart gezuiverd en gereinigd wordt van onze boosheid. Is dat niet geweldig? Wat is dat een geweldig aanbod wat God in Jezus Christus heeft gedaan? Alle kolkende lava kwam op Jezus neer, terwijl hij volledig onschuldig was. Zodat wij die schuldig zijn vrij uitgaan en weer een relatie met onze papa, onze vader in de hemel kunnen hebben. Zodat zijn liefde ons hart kan raken en onze boosheid kan omsmelten en ons hart kan veranderen. Dat is het evangelie. Dat is de kern van het evangelie. Daarom schrijft Paulus dat wij vijanden van God waren. Wij maakten God tot onze vijand. Maar nu is er vrede tussen God en ons, dankzij onze Heer Jezus Christus. Dat heeft Jezus gedaan. En weet je wat met ons mensen vaak het moeilijke is? Zolang ik het over God heb, en heb over wat God voor ons heeft gedaan, en dat hij onze zonde vergeven heeft, en onze boosheid op zich genomen heeft, zeggen we amen. Maar zodra het erover hebben dat diezelfde Jezus ook de zonde en de boosheid en de gevolgen daarvan van een ander heeft gedragen die jouw pijn heeft gedaan, dan wordt het een stuk moeilijker. Want betekent dat dan dat die ander die jou verraden heeft, die ander die jou met zijn woorden beschadigd heeft, die ander die misschien zelfs met zijn handen bij jou aan plekken heeft gezeten waar die niet aan mag komen, die ander die jou fysiek mishandeld heeft, die vrijuit gaat? Betekent dat het evangelie vergeven? Zand erover, laat maar gaan, laat maar los. Zou je diep van binnen zo eigenlijk hoopt dat God er op een dag die persoon zal vergelden voor wat jou is aangedaan? Hoe kan dat? Hoe kan dat? God heeft ons vergeven, maar het is zo moeilijk om die ander te vergeven. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat we denken dat die vergeving voor die ander uit een andere bron moet komen dan de vergeving voor onszelf. Want waarom vergeeft God ons? Niet omdat we zo aardig zijn, niet omdat we zo mooi kunnen zingen, zelfs niet omdat we zoveel spijt hebben. Maar God vergeeft ons alleen omdat Jezus Christus aan het kruis is gegaan en al onze zonden daar gedragen heeft en zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Toch? Amen. Dat is de enige reden waarom wij vergeven zijn door God. Maar waarom vergeeft God een ander? En waarom vraagt God ons om een ander te vergeven? Betekent niet dat je het uit jezelf moet persen en denken, oh, dit is me allemaal aangedaan. En elke keer als ik eraan denk, dan voel ik die wond weer komen. En dan moet ik hem ook nog eens een keertje vrij uit laten gaan voor wat die smeerlap heeft gedaan. Ik kan dat niet uit mezelf. Je kunt dat ook niet uit jezelf. Maar Jezus Christus is ook de bron van vergeving voor die ander. En zijn bloed brengt ook vergeving voor degene die jou wat heeft aangedaan. Het komt uit dezelfde bron. Vrede met God en vrede met mensen zijn allebei mogelijk geworden door Jezus Christus. Het is niet zo dat wij vrede met God krijgen en dan vervolgens op eigen kracht vrede moeten zoeken met een ander. Dat kunnen wij niet. Maar Jezus Christus is de bron van vrede, omdat hij aan het kruis alle kolkende lava op zich heeft genomen. Ik was een jaar of 21. En mijn ouders, die hielden heel erg van elkaar, maar er was heel veel ruzie bij ons thuis. Zoveel ruzie, dat zelfs ouders die van elkaar houden, uit elkaar gaan. Ik kom uit een gebroken gezin en mijn ouders zijn gescheiden. En ik heb met beide ouders een goede band. Maar ondanks wat ze hun best hebben gedaan, hadden ze die kokende lava niet onder controle. Weet je wat er dan met een kind gebeurt? Als jij thuis heel veel ruzie ziet, komt die boosheid in je. En ik had zoveel boosheid en zoveel woede naar mijn ouders toe. Ik hield van Jezus. Op 15-jarige leeftijd ben ik tot geloof gekomen. Ik hield van Jezus. Maar er was zoveel boosheid die mijn hart raakte. Die me pijn deed, die me kwetste. En God heeft mij iets geleerd. En ik geloof dat hij jullie dit vanmorgen ook wil leren. Hij heeft me iets laten zien. Van de betekenis van het kruis. Er was een tijd van aanbidding op een conferentie. En er kwam echt een salving van de Heilige Geest over de zaal. Misschien, ja, net zoals we net hebben meegemaakt. We aanbidden God en God komt met zijn aanwezigheid in ons midden. En ik was God aan het aanbidden. En ik was God aan het loven. En ik was God aan het prijzen. En plotseling zag ik een heel indringend beeld waarin ik mezelf iets heel raars zag doen. Ik zag dat ik bij Jezus was en ik pakte Jezus bij zijn baard, trok hem naar beneden, sloeg hem in zijn gezicht en schopte op hem. En ik dacht, wat ben ik aan het doen? Timon, dit kan niet. Hij is jouw Heer. Wat doe je nou? Je slaat op Jezus. Je trekt hem aan zijn baard. Je schopt hem. Dat mag niet. En tegelijkertijd voelde ik heel veel boosheid in mij naar boven komen, die ik op Jezus legde. Toen was het alsof er een stem tegen me zei. Timon, ik heb ook jouw boosheid gedragen. Dat was voor mij zo'n openbaring. Hij heeft niet alleen mijn zonde gedragen zoals we net gezongen hebben. Hij heeft ook mijn pijn gedragen. En hij heeft ook mijn boosheid naar anderen toe gedragen. En alleen als ik mijn boosheid op hem leg, die voor ons allemaal gestorven is, kan ik een ander vergeven. En dat geldt voor ons allemaal. Alleen door het kruis van Jezus kunnen wij elkaar vergeven. En op het moment dat we dat doen, dan komt de liefde van God. En geeft hij ons ruimte om die ander los te laten. En ik geloof dat God dat vanmorgen ook wil doen. En daarom gaan we de Heilige Geest uitnodigen om tot u te spreken. Ik wil u vragen om een moment te gaan staan. We gaan straks avondmaal vieren met elkaar. En met avondmaal vieren we dat God het goed heeft gemaakt met ons, maar ook dat we het goed hebben gemaakt met elkaar. Waarom? Niet omdat we elkaar zo aardig vinden, ik hoop dat dat wel groeit in de loop der jaren, maar om zijn lichaam. En om zijn bloed. Dat is de enige reden waarom God verzoening brengt tussen ons en met hem.